Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Welkom bij Space Cowboys nummer 75. Ik heb het weer eens nageteld.
Oh, mooi jubileum. Ja.
Dat is Luc van der Welen die je hoort. Welkom.
Hoi.
Luc.
Hoi.
En we hebben een nieuwe Space Cowboy. En dat is een dame, Sharzad Timman.
Hallo.
Welkom. Leuk, wat leuk dat je er bent.
Ja.
Ja. Meteen de jongste Space Cowboy.
Nou, kijk.
wat weet ik van je? Opgeleid aan de TU Delft.
Ja, klopt. Gepromoveerd
in de mens-machine interactie.
Ja. Klopt helemaal.
Geïnteresseerd in ruimtevaart, bezig met ruimtevaart. Ruimtevaart-expert mag je rustig zeggen. Ook wel bezig geweest bij ESA, als ik me niet vergis. Hè?
Klopt, 5 jaar lang, inderdaad, klopt.
Wat vind jij dan nog belangrijk om daarbij te vermelden?
Ja, ik heb een grote passie voor robotica. En ja, vooral wat je dan kan doen in samenwerking met de mens. Dus mens-machine interactie word ik heel blij van. Want je hoort vaak autonomie of dat iets autonoom is of alleen ja, de mens aan de slag. Maar zeg maar, die samenwerking, dat vind ik heel belangrijk. En daar kan je ontiegelijk veel mee.
Leuk.
Nou, dan ben je op een ontzettend goed moment erbij gekomen.
Nou, kijk,
met de robotarm.
Ja, zeker.
Ja. Had niet beter gekund. Fantastisch. Ja.
Ik stel voor dat we eventjes elkaar vertellen wat we aan onderwerp hebben meegebracht. Sharzad, wat wil jij ons vertellen vandaag?
Nou, ik begin dan gelijk met de auto's op de maan. Want dat is ook dicht bij mijn hart. En Toyota en Lockheed Martin, die zijn ermee bezig. Dus laten we het straks daarover hebben. En het ruimtestation is natuurlijk bijgestuurd deze week. En dat was even spannend. Maar misschien kunnen we het daar ook over
hebben. Ja, want er was een ruimtesloep, noem ik maar even. Dan doe je tekort hoor.
Nee, dit is...
Die was op hol geslagen.
Ja, precies. 20 jaar geleden zou je dit een ruimtestation hebben genoemd. Oh, maar ja. Een module die aan het International Space Station is vastgemaakt. Een Russische.
Maar leuk is juist dat je begint over die auto's op de maan.
Ja.
Want ik las van de week een stuk in de New York Times. Mm-hmm. Allerlei dingen in de ruimtevaart zijn tegenwoordig 50 jaar geleden. We hadden de landing op de maan dus onlangs 50 jaar geleden. En de Apollo 13 met die ellende die ze onderweg hadden 50 jaar geleden. De eerste auto op de maan was pas ook 50 jaar geleden.
Precies. Ja, Apollo 15.
Oh. Ja, en daar schreef de New York Times een uitgebreid stuk over met alle leuke details.
Ja.
Dat ik bij me heb. Dus
oh, leuk.
Daar ga ik dan jullie meteen ook over lastigvallen.
Super, ja, goed zin in.
Luc, wat heb jij?
Toch nog eventjes naspreken over de commerciële ruimtevluchten van Branson en Bezos. Dat is niet allemaal helemaal positief nieuws wat daar nog over te vertellen is eigenlijk. Dan gaan we natuurlijk...
Daar maak ik een cliffhanger van. Ik wil je vragen hoezo, maar dat vraag ik dus niet.
Nee, precies, inderdaad. Nauka gaan we natuurlijk aan alle kanten bespreken. En verder is er nog iets anders naast die twee auto's die jullie noemden. Er gaat ook nog een heel klein Japans transformertje op de maan rond robbelen.
Oh.
Dus dat is ook nog een interessante. En misschien als we nog tijd hebben. Blue Origin is bezig om de New Glenn raket meer op de spullen van SpaceX te laten lijken.
Verbaast me niks.
Nee, toch? Klinkt eigenlijk heel logisch.
Maar dat is goed. Dat is leuk. Oké. Ik geef jou voorrang, Sharzad.
Oké, nou ja, dat is niet nodig, maar toch
leuk. Vertel.
Ja, laten we even beginnen met de auto's op de maan. Zijn we het daarover eens? Ja?
Zie je zeker, ja.
Ja, nou ja, wat ik vooral lees is dat Lockheed Martin dan bezig is met auto's op de maan. Hè, een rover, in de correcte term.
Ja.
En daarmee zijn ze heel erg aan het focussen op het woord autonoom. En daarbij, dat vind ik een beetje een gevaarlijk woord, moet ik eerlijk zeggen...
Want bij een auto denk ik aan iets met een mens erin. Maar dat is dus niet noodzakelijk.
Inderdaad. Ik denk dat het woord auto wordt vaak gebruikt om gewoon om het publiek duidelijk te maken van het gaat om een soort van een auto.
Een ding met wielen.
Maar het is, ja, precies. Ja. Het is eigenlijk veel ingewikkelder dan dat. En wat ook belangrijk is om te begrijpen dat ding rijdt niet op zichzelf. Misschien kan het autonome taken uitvoeren, dat zeker. Maar daar moeten we iets voorzichtiger en genuanceerder over zijn. Want hoe autonoom iets ook is, er zit altijd een mission control achter. Mm-hmm. Die daar echt dag in dag uit aan het zweten is. Om zo'n autonome auto, tussen aanhalingstekens, te laten rijden.
Ja, een beetje en zo'n Perseverance en zo.
Denk aan Curiosity bijvoorbeeld.
Een route.
Denk aan Curiosity. Ja, die kan natuurlijk. Je kan zeggen van rij van dit punt naar dat punt. Die gaat dan rijden. Maar zodra het een situatie tegenkomt waarbij die niet meer weet wat waarbij zijn algoritme gewoon niet meer weet wat hij moet doen, dan stopt hij en dan vraagt hij: aarde, wat moet ik doen? Ja. En dan komt er een hele groep experts over de hele wereld, die dan gewoon daar dag en nacht over gaan discussiëren. En dan weer het volgende commando geven. Dus dat is best wel het is iets ingewikkelder dan hoe het in het nieuws wordt verteld, precies. Toch?
Er zit dus gewoon altijd wel menselijke interactie in de loop.
Er zit menselijke interactie in de loop, inderdaad. En wat ik eigenlijk, ik zou die artikelen gewoon heel anders schrijven. Want de kans die ik hierin zie is gewoon, je hebt astronauten op de maan straks. En dan heb je ook nog rovers op de maan. Die kunnen dan samen dingen uit gaan voeren. Die kunnen dan taken uit gaan voeren. En wat zo gaaf is hieraan, is ze kunnen parallel taken uit gaan voeren. Bijvoorbeeld dat een astronaut een bepaalde sample aan het oppakken is, terwijl de rover eigenlijk een andere taak aan het uitvoeren is. Maar je kan ook bijvoorbeeld, de astronaut kan in het wagentje, die kan dan eigenlijk veel efficiënter gaan rijden. Eigenlijk. Dat is. Want zoiets kan ook op afstand worden bestuurd. Bijvoorbeeld uit een toekomstige gateway of vanaf aarde. Ja. Maar dan zit je meer met tijdsvertraging. En dan, het is toch efficiënter als je dan daar gewoon zit als astronaut. Je ziet het gewoon en je kan gewoon veel sneller dingen uitvoeren. Ja. Dus er zijn hele mooie kansen.
Wat weten we van die plannen van Toyota en Lockheed Martin, zei je? Hè?
Ja.
Zijn er al, weet ik veel, ontwerpen voor die autootjes?
Dat is een goede vraag. Ik zie Luc heel enthousiast kijken. Vertel eens, Luc.
Bij Lockheed Martin en General Motors gaat het echt het concept bekijken. Ze hebben grove plannen, vooral wat betreft de taken die er moeten worden verricht. De capabilities van het apparaat. Toyota die stuurt al allerlei ontzettend mooie plaatjes in het
rond. Zeswielig
ding. Kunnen twee astronauten in.
Is dat niet een artist impression?
Het is zeker een artist impression. Maar er zijn er al heel veel van. En het ding is zelfs al als klein speelgoedautootje te pakken. Ja, okay. Die heb ik natuurlijk in de boekenkast staan inmiddels. Dat zou je begrijpen. Maar,
dus we moeten dat wel zien als een ontwerp? Of
ja, ja, zeker. Ja. Dit is iets waarvan Toyota en JAXA, de Japanse NASA, zeggen van, dit kunnen we gaan bouwen. Dit heeft ook nut. Dit is gewoon doorgerekend. En als we straks de grote jongens van SpaceX met hun spaceships op de maan landen, kan er zo'n ding worden meegenomen.
Ja, door NASA. Is dat het idee? Want
dat zou kunnen.
Als Toyota uitbouwt, dan is dat Japan. En
ja, maar in
Japanse ruimte.
Die werken samen natuurlijk. JAXA en NASA, die werken voor heel veel missies werken ze samen. Dus ik zou me niks verbazen als ze dan zeggen van de SpaceX komt met de Human Lander. En dan komen jullie met de rover bijvoorbeeld. Dat zou heel goed zijn.
Ja, precies. En als het even mee zit, kan die inderdaad aan boord van die lander zelfs mee.
Ja, en is het dan een ding dat qua afmetingen gewoon past in een
dat moet lukken. 6 meter lang, 5 meter breed, 4 meter hoog. 13 kub aan leefruimte. Dus ik denk dan wel dat je er dan ook gelijk bent, hoor. Boterhammen en schone onderbroeken, die kunnen dan waarschijnlijk niet meer mee. Maar dit moet in één keer kunnen. Dan wordt het natuurlijk nog wel heel erg interessant. Hoe krijg je hem eruit en hoe krijg je hem op zijn wieltjes in het maanstof?
Maar dat is altijd, dat is het allerleukste. Ja. Als je een beetje operationeel hebt gewerkt op de maan, echt die end-to-end surface operations, dat is ontiegelijk interessant. Dat is zo leuk.
Ja.
Het blijft altijd, het is altijd, alles is een probleem. Van oh nee, de wielen zijn te groot, oh nee, dit. Maar het is zo leuk om daar gewoon naar. Het is gewoon een puzzel.
Zal ik dan eens beginnen over dat maanautootje uit het Apollo-tijdperk?
Ja.
Dat is wel
grappig,
omdat in die tijd was ik een schooljongen. En ik heb het dus allemaal bewust, heb ik dat, meegemaakt is een groot woord. Maar ik heb dat gevolgd via de kranten en de televisie van destijds. En ik heb me eigenlijk altijd vaagjes zitten afvragen. Ja, maar hoe ging dat ding dan mee? Want ik kon me dat niet zo goed voorstellen. Ik wist wel dat die capsule vrij klein was. Daar konden, met een beetje persen konden daar alleen twee gasten in. En ik zag verder ook niet echt. Maar ik heb dus nu net uit de New York Times heb ik geleerd dat het een opvouwauto was. Dat ding, dat was wat, ik bewonder altijd IKEA met hun pakketten.
Ja, en dus precies.
Een meubel ontworpen en nog zo ontworpen dat je dat in elkaar kunt zetten. In elkaar kunt deze, en ook nog zo dat het in een rechthoekig geheel past. Het is een puzzel van formaat.
Ja.
Maar dat hebben ze dus. Ik heb het zaakje in opgevouwen toestand gezien. Als je de New York Times opzoekt, daar staat het artikel. Komt een link in de show notes. Dan zie je inderdaad als een soort IKEA-pakket in een kubus. Dus ze steken nog net wat wielen uit. En dan herken je de wielen van dat autootje. Ja. En dat is waanzinnig.
Ja, het is een goed stukje ontwerp geweest. De dingen hebben ook uitstekend gefunctioneerd.
Ja, en die staan nog gewoon op de maan.
Ook dat nog? Ja, we hebben zelfs die beroemde beelden van de laatste twee landingen volgens mij. Dat je dus inderdaad het bovenste deel van die maanlander ziet opstijgen.
Ja.
Dat werd gedaan met een camera die op die auto's zaten. En ook daar weer heb je de mens in de loop die zo belangrijk is.
Ja.
Want je ziet het ding opstijgen en camera tilt mooi mee. Maar die werd dus vanaf de aarde bestuurd. Live. Mm-hmm. Rekening houdend met die seconde vertraging. Wow. Dus was echt een stukje vakmanschap van de cameraman daar. Nou, het leuke is ook dat er één keer wat schade is geweest aan een van die Lunar Rovers. Een spatbord was afgebroken door de een of andere reden.
Het was dus inderdaad gewoon een autootje. Hè? Ze zaten er met z'n tweeën in stoeltjes.
Ja, volgens mij waren het tuinstoeltjes, niet?
Ja, zoiets. Het was inderdaad
zo simpel als
een
tuinstoeltje.
Een frame met wat textiele banden. Ja, het moest natuurlijk allemaal zo licht mogelijk zijn.
Zo licht mogelijk, natuurlijk. Echt iedere gram telt. Zo gaat het natuurlijk, vooral als je naar de maan gaat.
En het grappige is, in mijn herinnering, ik zou gezworen hebben dat het ding een stuur had. Maar op de foto's in New York Times heb ik geen stuur kunnen ontdekken. Dus het ging met pookjes. Maar ik onderbrak jou.
Juist doordat het dus allemaal zo licht mogelijk was gemaakt, was het ook een beetje kwetsbaar. Op een gegeven moment is er van een achterwiel een spatbord afgebroken. Dan zou je zeggen,
who cares?
Maar bij het gasgeven en het rijden vloog er dus een hele hoop maanstof omhoog. Oh. Wat ook weer op de maanauto en op de astronauten.
Herinner je me ook dat dat ding gewoon door een kuil reed of zo?
Precies.
Stof zag opvliegen.
Ja, inderdaad. Dus toen zijn de astronauten aan de gang gegaan met de spulletjes die ze hadden. Een soort Apollo 13 in het klein. En vervolgens hebben ze een maankaart, echt een stukje plattegrond, dubbel gevouwen. En met gaffer tape aan het stompje van dat spatbord vastgeplakt. En dat bleek helemaal te functioneren.
Geweldig.
Dat vind ik heerlijk. Dat vind ik echt zo mooi om te horen. Dit is gewoon zo typisch Apollo.
Ja,
het is echt gewoon datgene wat ze hadden, daar deden ze het mee. Juist, en als je nu kijkt, nou, de veiligheidsvoorschriften hadden het. Nou, waarschijnlijk konden ze helemaal niks meer doen. Was alles stopgezet. Maar vroeger, toen dachten ze van nee, we gaan het gewoon voor elkaar krijgen. Hoe dan ook.
Inderdaad, Apollo 13 is natuurlijk het ultieme voorbeeld daarvan. Wat ze allemaal niet hebben gebruikt om apparatuur om te bouwen. Inderdaad, sokken,
voor de zuurstofvoorziening.
Omslagen van mission logbooks en dat soort zaken. Ja. En zelfs dus bij Apollo 11 dreigde het ontzettend fout te gaan.
Mm-hmm.
Wat je net al zei, een hele kleine cabine met die hele grote ruimte pakken. Met zo'n, het zuurstofaggregaat op de rug. Dan kan je je voorstellen dat als je met z'n tweeën daar staat te manoeuvreren, dat je wel iets raakt. En wat raakten ze? Het knopje waarmee de stijgmotor geactiveerd moest worden om weer te kunnen opstijgen. En die schakelaar brak af.
Oh.
En dat hebben ze toen weer weten te repareren door een huls van een ballpoint in dat gaatje te steken en op die manier de schakelaar toch nog over te kunnen halen.
Geweldig.
Ja.
Dat stuk in de New York Times staat vol met geweldige details ook. Eén daarvan over improviseren gesproken. Daar gaat het wel niet over repareren of zo, maar het was natuurlijk allemaal keurig gescheduled allemaal, hè, wat ze moesten doen en ook wanneer ze moesten rusten en zo. En ze waren op een gegeven moment onderweg terug naar de maanlander. En toen zag een van die astronauten, die zag een interessante steen liggen. En toen heeft hij een of andere leugen verteld aan Mission Control. om te kunnen uitstappen om die unieke steen op te rapen. En dat is nog steeds een soort trofee. Want de wetenschappers waren met die steen ook inderdaad ontzettend blij.
Ja.
Dat zal ik nou niet vertellen. Ja. Maar op die manier heeft hij die steen als het ware de auto ingesmokkeld.
Ja. Volgens mij was het verhaal dat het een oranje kleurige steen was. Klopt dat?
Nee, het was een poreuze steen.
Ah, ja, oké.
Die orange soil was inderdaad
dat
weer...
Dat was bij Apollo 17 waarschijnlijk, toen er een wetenschapper mee
precies,
was.
Ja, precies. Sir, dan helemaal uit het dak en zo.
Ja. En wat wou ik nog meer? Oh ja, nou ja, een paar specs. Hè, want dat vond ik ook wel heel interessant om te vernemen. Die auto was ongeveer, doe ik het op het oog hoor, 2,5 meter lang. Maar hij reed 6 mijl per uur. Dus 10 kilometer per uur ongeveer. Dat is twee keer zo hard als je zou lopen.
Ja.
Maar de afstanden die ze aflegden, die mochten niet groter zijn dan wat ze terug zouden kunnen lopen.
Ja.
Voor het geval er onderweg iets zou gebeuren en ze terug zouden moeten lopen.
Ja, maan aan WB is er niet.
Dus overigens zijn ze,
je moet het zelf kunnen oplossen. Ja.
Als ik het goed begrijp, het ding is dus 3 keer mee geweest. Of drie keer hadden ze zo'n ding bij zich.
Ja.
Naarmate ze meer vertrouwen erin kregen en alles goed bleef gaan, zijn ze wat meer risico gaan nemen. Dus toen werden de afstanden wat groter.
Ja, precies.
Maar, en dan kwamen er ook steeds meer samples terug natuurlijk. Want dan kan je steeds meer...
Maar voor mij wel heel belangrijk. Het leverde schitterende foto's op van een ruig maanlandschap met hele grote bergen. En als je dan inderdaad inzoomde op een klein zwart stipje, herkende je daar de maanlander in. Dus dat geeft een klein beetje het idee van wat die gasten hebben gezien. Van potverdikkie.
Dat is home.
Dat is home. En daar moeten we straks mee naar aarde terugvliegen. Ja. Dus niet uit het oog verliezen. Ja. Fantastisch. Ja,
absoluut briljant verhaal. Dus goed, de maanauto. Dat er nog veel mogen volgen.
Ja, precies.
Waar gaan we mee verder, Luke?
Aanhakend daarop een ander klein... Nou, het is niet echt een auto. Een rollend vehikeltje. Ook weer van de Japanners. Dit keer in samenwerking met Tomy. En Tomy is een speelgoedfabrikant.
Oh.
Ze willen al heel vroeg onderzoek naar de gesteldheid van de bodem van de maan te kunnen doen. Stellen ze een klein bolletje voor. Wat als een transformer kan uitschuiven. Dan wordt het een soort een beschuitrol, zeg maar. En dan rollend over het oppervlak kan samples kan gaan doen. En weerstand testen.
Met binnen in een van de motortje dat het zwaartepunt verlegt. Of zo.
Ja, iets dergelijks. Volgend jaar moet het eigenlijk al op de maan liggen. Via een commerciële lander van iSpace. En je zult begrijpen dat ik natuurlijk niet kan wachten tot het moment dat ook dit ding als speelgoeddingetje
verschijnt.
Als het dan toch al...
Een soort van een BB-8 is het dan, toch? Als het rolt op de oppervlak.
Ja, inderdaad. Ja. Iets, nou ja, goed, het zal er wat minder Spielberg uitzien.
Afstandsstuurbaar, programmeerbaar.
Ja, precies. Nou ja, ik vond het een ontzettend opvallende dat inderdaad een speelgoedfabrikant daarbij wordt betrokken. Dus dat was nog even mijn aanbrander.
En Charles, dat jij wou het hebben over het ongeval dat we hebben gehad daarboven.
Nou ja, het is goed gekomen gelukkig, maar het was wel even spannend. Want dit maak je niet jaar mee eigenlijk. Ja.
Waar ik onmiddellijk aan moest denken, dat was natuurlijk 2001, A Space Odyssey.
Mm-hmm.
Waar ook iets misgaat met een, ik noemde het dan een ruimtesloep, dat mag niet van Luc.
Nee.
Maar, dat was de ruimtesloep Betty, die op een gegeven moment op hol slaat. Maar misschien kun jij gewoon vertellen wat er is gebeurd.
Ja, volgens mij is best simpel of hoe het fout is gegaan. Maar Nauka die had natuurlijk al wat problemen met het koppelen. Uiteindelijk is hij gekoppeld. En volgens mij 3 uur later, kijk jou even aan Luc. 3 uur later dacht hij opeens, oh. Volgens mij moet ik hier weer weg. Maar hij zat gekoppeld. Dus die thrusters die gingen aan. En je hebt natuurlijk wel over een heel groot ruimtestation. Maar je hebt maar een klein beetje thrust nodig om daar beweging in te brengen. Want het is de ruimte.
Ja.
En het ruimtestation ging daar hierdoor draaien. En dat is eigenlijk wat je gewoon echt niet wil hebben. Dus volgens mij is... Ja, Mission Control is heel snel samengekomen. Zowel de Amerikanen en de Russen die zijn heel snel samengekomen. En die hebben dus tegengas moeten geven eigenlijk. Dat is simpel gezegd. Volgens mij hebben ze dat gedaan door een Progress, de Progress thrusters. En ook van een Russische module.
Ja,
een andere Russische module inderdaad de thrusters aan te zetten. En om dat te verhelpen. En volgens mij zeiden ze dat het zo lang doorging totdat...
De brandstof op was.
Brandstof van de, ja. Inderdaad, van de primary fuel supply volgens mij van Nauka, totdat dat op was.
Ja. Wow, want hij hield er spontaan mee op, dat heb ik dan weer gelezen. Maar dat zou dan, geweest zijn.
Ja, omdat
de peut was er doorheen. Dus ja. Nou ja, het. Dit is nogal een verhaal hoor. Ja. Op het moment dat het allemaal gebeurde, verklaarde NASA van nou, het valt allemaal wel mee. Het station is 45 graden uit zijn positie gekomen. Later was er een update op Twitter. Further analysis showed total attitude change before regaining normal attitude control was 550 degrees.
Ja, dus meer dan een hele ronde. Ja.
Precies.
Ja.
Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal met samengeknepen billen naar de lancering van Nauka gekeken. Omdat er regelmatig iets met protonraketten mis is gegaan. Dat ging allemaal goed. Vervolgens is er een hele reeks ellende geweest. Koersantennes die niet zouden zijn uitgeklapt.
Ja.
Vervolgens was er een storing in het brandstofsysteem. Waardoor de hoofdmotoren niet gebruikt konden worden in het begin. Iedereen helemaal in de zenuwen. 2 weken geleden heeft Space Cowboys erover gehad. Van nou, ja, koppeling staat voor 29 juli gepland. Maar dat zou allemaal wel eens later kunnen worden. Wonder boven wonder hebben ze de boel toch aan de praat weten te krijgen. Eerst met de standregelraketjes de boel een klein beetje in een hogere baan gekregen. Vervolgens hebben ze door kennelijk het oplossen van softwarefouten de hoofdmotor aangekregen.
Dat er iets niet deugde hadden we 2 weken geleden ook al over.
Ja, ja precies. Maar toen was inderdaad alleen koers leek het probleem te zijn. Vervolgens ging de koppeling zelf ook niet helemaal vlekkeloos. De laatste meters zijn met handbestuur door een Russische cosmonaut gedaan. En vervolgens leek alles goed te gaan. We hebben de prachtige beelden van de koppeling gezien. Was allemaal live te volgen. En inderdaad zo rond het moment dat voor het eerst het luik naar de nieuwe module werd opengedaan, begonnen de motoren te vuren. Nauka zit dus onder een hoek van 45 van 90 graden met Zvezda gekoppeld. Zvezda begon gelijk tegengas te geven om de boel te proberen.
Was dat een soort automatische stabilisatie die dan in werking kwam?
Ja. Kennelijk zat Nauka in een gunstige hoek. En die won het gevecht uiteindelijk. Je zat toen ook nog eens een keertje met een niet volledig dekkende communicatie tussen het grondcontrolestation in Moskou en het ruimtestation.
Klopt, dat is 2 keer uitgevallen, klopt dat?
Ook nog een keertje.
Dat
door,
is ook doordat spannend,
het,
hoor.
Ja,
dat
doordat kan, het hele station draaide, bleven de antennes niet goed. Goed gericht. Ja,
dat gebeurt. Dat is niet abnormaal hoor. Ik bedoel, dat gebeurt wel normaal gesproken ook 1 keer per uur voor een paar minuten. Maar ik kan me voorstellen als je in zo'n situatie zit en al heb je 1 minuut geen communicatie. Dat is heel eng.
Ja, ja precies. Ja,
vooral voor de grond, zeg maar. Ja, vooral voor de. Ja.
Nou ja, goed.
En wat ik dan nog graag wil weten. Volgens mij is het een toevallige omstandigheid dat het ruimtestation alleen maar in een draaiing raakte. Want is er niet ook iets intussen meteen ook aan de baan veranderd? Of is het gewoon verwaarloosbaar?
Het station is natuurlijk al heel erg zwaar. Je moet een enorme puls
makkelijker
met motoren
aan het draaien
geven.
Te krijgen dan van
precies,
de plek.
Inderdaad, kijk, in eerste instantie ga je gewoon om je massamiddelpunt heen draaien. Ja. Om in een hogere baan of een lagere baan te komen, moet je echt enorm veel motorkracht hebben en precies in de goede richting sturen. Dus qua baan is er gelukkig niets veranderd. Maar ja, wat nu wel blijft, is een behoorlijk laconieke reactie van Roscosmos.
Ja.
Die zegt van nou, alles is in orde. Er is geen onderzoek nodig. Gewoon een foutje geweest. Dus,
ja, want mijn vraag zou zijn, waardoor is het gebeurd?
Inderdaad.
Ja, zeiden ze ook niet dat het een menselijke fout is geweest? Is dat niet wat ze het laatste bericht dat kwam? Dat het een menselijke fout is?
Ik schaar dat bijna een beetje onder. Dat is lekker makkelijk. Ja. We kunnen iemand de schuld geven. Bij alle grote problemen die er in de Russische ruimtevaart zijn, zijn geweest, wordt gezegd van ja, nee, het is een menselijke fout.
Ja.
En kijk, de wrevel die er nu een beetje ontstaat is dat Roscosmos al een hele tijd volhoudt van wij sturen geen cosmonauten mee met de nieuwe commerciële capsules voordat die zich een aantal keren hebben bewezen. En nu gaat er aan Russische kant iets behoorlijks fout. En er wordt gezegd van, oh nee, er is niks aan de hand en we doen geen onderzoek. Je krijgt dus ook gewoon de oorzaak niet te horen.
Wauw.
En het ISS-huwelijk tussen, in ieder geval tussen NASA en Rusland is natuurlijk al niet zo ontzettend goed meer. En dit,
nee, want de Russen gingen met de Chinezen niet samenwerken.
Ja, nou ja. Ik begin er een klein beetje de indruk te hebben dat Rusland gaat proberen om ergens nog aan te haken. Want de lancering van Nauka is de laatste van een groot Russisch ruimtevaartuig geweest.
En overigens denk ik, als ik dan vooruit denk naar die samenwerking tussen de Russen en de Chinezen. De Chinezen hebben ook geen zin in flauwekul, volgens mij. Die zijn ook meer van alles heel goed regelen.
Ja.
En geen genoegen nemen over menselijke fout.
Als je nu inderdaad kijkt naar wat er allemaal gelukt is het afgelopen jaar aan de Chinese kant. Is dat gewoon een bewijs dat hun kwaliteitscontrole dik en dik in orde is. En bij de Russen is precies het tegenovergestelde aan de hand. Dus wat dat betreft denk ik dat China ook wel heel goed zal nadenken. Ik zie een samenwerking met de Russen eerder op ideologische gronden plaatsvinden dan van, goh, we kunnen jullie techniek zo goed
gebruiken. We zijn allemaal ex-communisten, wat zullen we samen gaan doen?
Ja, nou ja, het is weer het oude liedje met China. Ze hebben alles goed afgekeken en het vervolgens beter geïmiteerd.
Ja.
Daar komt het op neer.
Hey, en Charles, voorafgaande aan in de voorbereidingen voor deze podcast had jij gezegd, ik wil nog wel eens hebben over de besturing van zo'n ruimtestation. Zijn er speciale dingen die jij daarover wilt vertellen die hier relevant zijn?
Ja, ik denk, kijk, Luc zei natuurlijk al, wil zo'n ruimtestation in een andere baan gaan of zeg maar uit zijn baan willen gaan, zeg maar, dan gaat heel veel brandstof doorheen. Ja. Maar die correcties worden wel regelmatig gedaan. Dus er wordt af en toe heb je een burn en dan krijg je hem weer gewoon goed op zijn plek. Ja. Maar dit, wat er nu is gebeurd, dat had eigenlijk niet mogen gebeuren. Het is best extreem. Kijk, het feit dat er zo'n module tegengas geeft en het komt goed, dat klinkt allemaal heel makkelijk. Maar dit is echt een grote nee, zeg maar. Hè, wanneer het. Ik denk dat mensen aan de grond, zeg maar, die hebben echt zitten zweten.
Ja, die zijn helemaal geschrokken.
Want ik begreep ook dat in alle uitleggen die ik tegen ben gekomen, dat zo'n ruimtestation eigenlijk best wel een heel gammel geheel is. Dat is niet berekend op grote krachten uit welke richting dan ook. Hè. Het is gewend alleen maar te zweven. Dus als je echt stevig moet corrigeren, dan moet je heel erg uitkijken waar het op berekend is. Wat, hè, dat je geen schade aanricht.
Ja, nou ja, gelukkig moeten we het ook even zo zien. In tegenstelling tot de vluchten die, wat is het, een week, twee weken geleden hebben plaatsgevonden. De commerciële vluchten, hebben we natuurlijk aan boord van het ISS hebben we de meest getrainde personeel, zowel aan de grond als in het ruimtevaartstation. Die zijn echt op alles en meer voorbereid. Dus ik denk zelfs dat zij dat zij dachten van oké, deze procedure gaat nu in en die gaan we nu uitvoeren van punt A tot Z. En je zit met een ontzettend capabel team zit je daar te werken. Dus daar heb je dan wel even geluk mee. Als er mocht zoiets gebeuren bij een commerciële vlucht, dan moet je niet verwachten dat het op dezelfde manier afloopt. Denk ik.
Nee,
want dan heb je alleen één kant. Dan heb je alleen de grondkant. En de andere kant heb je geen experts, laten we daar eerlijk over zijn.
Ja, ja. Ik bedoel, niettemin was er een NASA-ingenieur die zei van, nou, ik ben blij dat alle zonnepanelen en radiatoren er nog aan zitten.
Nou, dat is wat ik bedoel.
Precies, dat zijn. Kijk, als
aan
je
de andere kant
om een verkeerde as gaat draaien, die zonnepanelen zitten precies aan het uiteinde. Dus dat is het in theorie de eerste wat afbreekt. Ja.
Als je hoort, de motoren van het Russische ding gingen vuren en het station raakte in een draaiing, dan kan ik me de science fiction film daarbij al meteen voorstellen. Maar ik begrijp dus dat het ging om een rotatie van, ik geloof, een halve graad per seconde of iets dergelijks.
Ja.
En dat is iets wat je dus, als je erin zit, eigenlijk niet merkt.
Dat is ook wat er wordt gezegd. Dus astronauten hebben niets gevoeld van de manoeuvre.
Het was niet merkbaar.
Wat dat betreft valt het enorm dus
natuurlijk,
mee.
Het hoort niet te gebeuren en de gevolgen waren groot. Die antenne was niet meer gericht en zo. Geen communicatie, dat is allemaal vervelend.
Ja.
Maar het was niet dat de boel nou zat te schudden à la Star Trek.
Nee, dat maak je alleen maar mee als je een botsing in je Mini hebt. Maar,
Ja, bijvoorbeeld.
Maar laten we ook kijken naar het eerste deel van wat er fout ging. Nauka dat moeizaam koppelde aan ISS. We hadden daar wel de ERA in. Dat was ook nog spannend.
Ja.
Heb je hem eindelijk gelanceerd. Ja. En dan kun je er eindelijk wat mee. En dan gaat het niet volgens het plan. Dus dat was ook heel erg spannend. Dat was, toch?
Ja, ik zag inderdaad het donkere scenario al vormen. Van eerst 30 jaar ontwerpen en bouwen.
Ja.
En wachten tot die eindelijk gelanceerd wordt. Ja. En vervolgens het potentiële scenario dat die 2 weken na lancering ergens in de Stille Oceaan plonst. Dat zou wel heel triest zijn geweest.
Ja, ja, ja.
Dus,
dat kan nu, die robotarm kan nu gewoon volgens plan uitgepakt.
Ja.
Er zullen vast wel vertragingen zijn.
Nou ja, goed. Er blijven ook gelijk allerlei stekeligheden zijn. NASA heeft onmiddellijk na dit incident gezegd van de lancering van de Starliner, die zijn tweede onbemande testvlucht moet gaan doen, die stellen we uit vanwege dit geheel.
Ja.
Rusland heeft gelijk al gezegd van
de Starliner, dat Boeing-ding.
Ja, precies. Nou, nou.
Waarom zou je die moeten uitstellen door deze moeilijkheden?
Precies, dat is inderdaad een goede vraag. Er is natuurlijk, stand van het station is anders. Misschien is hij inderdaad wel een kilometer hoger of lager gaan zitten.
Dus dat kan wel.
Waardoor Starliner misschien toch eventjes nieuwe software moet hebben om de actuele stand van zaken en positie in de ruimte door te krijgen. Maar Rusland heeft gelijk gezegd van, nou, we vinden het heel erg oncharmant dat jullie ons nu de schuld geven van die noodzaak tot uitstel. Want er zijn hele andere dingen aan de hand. Het was slecht weer in Florida, hielp ook niet. Maar bij een controle kwamen Boeing-ingenieurs erachter dat er diverse ventielen en kleppen in het brandstofsysteem niet stonden in de positie die ze verwachten.
Ja.
En er wordt gefluisterd dat niet alleen dat het probleem is, maar dat er ook nog iets aan de software niet in orde zou zijn. En dat is nou precies het probleem waaraan ze de afgelopen 1,5 jaar hebben gewerkt om überhaupt tot deze tweede vlucht te komen.
Zou dan weer een typisch Boeing-probleem zijn.
Dat lijkt het wel zo langzamerhand. Ik moest er inderdaad vandaag nog weer aan denken. Als je 5 jaar geleden het over Boeing had, dan was het het embleem van kwaliteit en historie en het beste wat je kon krijgen. En van die reputatie is niets meer over. Op luchtvaartgebied is het fout gegaan. We hebben de drama's met SLS. We hebben nu dit geharrewar met de Starliner. Ik was er ontzettend van uitgegaan dat Boeing vanwege zijn heritage als eerste bemand zou vliegen. Inmiddels zijn er al 2 Crew Dragons van SpaceX omhoog gegaan met bemanningen. Als het even tegen zit voor Boeing, gaat er ook nog een derde omhoog voordat er überhaupt een tweede onbemande lancering van de Starliner
is. Nu is
het
natuurlijk wel lastig om een Boeing en een SpaceX met elkaar te vergelijken. De mentaliteit van SpaceX, dat is ongekend. Dat is ongekend. Ik bedoel, zo'n Boeing, zo'n Lockheed Martin, dat zijn van die wat meer conservatieve. Kijk, ze doen heel veel, maar ze zijn heel groot. En ik denk, als je zo groot bent, dan heb je ook, je bent gewoon geworteld. En het wordt op een bepaalde manier gedaan allemaal. De snelheid zit er ook niet meer zo in als.
Mag ik het zo zeggen dat ze heel erg last hebben gehad van de wet van de remmende voorsprong?
Er is arrogantie ontstaan. En dat merkte je ook bij nog een ander project waar Boeing een tijd aan heeft gewerkt. De XS-1. Dat zou een onbemand, behoorlijk groot ruimtevliegtuig zijn geweest, wat voor Amerikaanse defensie werd ontwikkeld. Daar zijn ze volgens mij een jaar of 3 mee bezig geweest. Nadat zij als prime werden gecontracteerd. Toen er volgens mij twee andere partijen waren afgevallen. En na 3 jaar zeiden ze van, nee, het lukt niet, we gaan er niet meer verder. En de boze tongen die er dan altijd het commentaar bij geven, die zeggen van, ja, het is lekker makkelijk om op die manier je bedrijf draaiende te houden, ingenieurs interessant onderzoek te laten doen, zonder dat je ooit een verantwoordelijkheid hebt om een operationeel systeem af te leveren. En Dit, de verzameling van wat er allemaal aan negatiefs rond Boeing is, ja, dat het begint wel heel erg hoog op te stapelen.
Ja.
En
ja.
Ik denk dat er straks echt bloed gezweet wordt als de eerste lancering van SLS gaat plaatsvinden. Want als dat fout gaat, nou, dan zou het wel eens kunnen dat Boeing omvalt. Of misschien gewoon stopt met...
Ja, precies.
Ja. Kijk, qua luchtvaart zijn ze heel erg aanwezig in Amerikaanse defensie. Dus ja, Amerikaanse regering zal Boeing wel overeind houden. Maar qua reputatie nee, is het een heel erg ingewikkelde situatie voor.
Maar ik begrijp ook, hè, vanuit Boeing, vooral dan in de ruimtevaart... Boeing kan minder snel een risico nemen, zeg maar. Mm-hmm. SpaceX neemt voor onze ogen risico's. Ik denk dat ze daarom ook ieders vriend zijn geworden. We kijken daar graag naar, weet je wel. Je hoopt altijd, je zit daar met gekruiste vingers van... Ja,
als het maar goed gaat, als het maar lukt.
Als het maar goed landt en dan is er een explosie. En dat gebeurt keer op keer op keer vanaf het begin.
Ja.
En vanaf de eerste lancering hebben ze het aangekondigd. Hè, vanaf de CEO, iedereen. Ja, dat is communicatie over. Dus mensen die gaan erachter staan. Mensen gaan het fotograferen, filmen. En dat gebeurt gewoon waar we bij staan eigenlijk.
Precies,
maar bijvoorbeeld een Boeing. Als er iets ontploft van Boeing of er is een explosie. Ja.
Dan
er zijn andere meningen over, want Boeing hoort het goed te doen. Boeing is niet die start-up, precies. Boeing is niet die... Dat is niet het... Ja, nee. Ze spelen niet hetzelfde spelletje.
Nee, een voorbeeld daarvan was inderdaad ook een van de parachute-tests... die ook met Starliner werden gedaan. Maar een paar van de astronauten die de eerste bemande vlucht zouden gaan meemaken... waren daar te gast. En het ding doet zijn parachutes open en er... ontplooien er maar twee, waardoor drie open moeten gaan. Je zag wat aan de gezichten van de astronauten... die na de hand het commentaar gaven. Maar eigenlijk was het Hosanna geweldig. En wat een fantastisch geslaagd experiment hebben we weer gehad. Ja. Er wordt ook gewoon niet toegegeven dat er iets fout gaat. En wat dat betreft verademing om bij SpaceX te gast te kunnen zijn... via alle kanalen die ze via internet aanbieden.
Ja.
Je ziet nu inderdaad letterlijk van dag tot dag wat er gebeurt in Boca Chica. En nou, deze dagen is het weer heel erg interessant. Gisteren is booster nummer 4, oftewel super heavy, naar buiten gereden.
Ja, prachtig.
Met inderdaad, er zijn foto's van de onderkant en er zitten 29 motoren in het ding gemonteerd.
En het ding is 80 meter hoog.
Ja, het is onvoorstelbaar.
29 Raptors, dat is ongelooflijk. Nou ja, en de snelheid waarmee ze dat in elkaar hebben gekregen.
Ja, nou, bijna niemand heeft het in de gaten gehaald. Op een gegeven moment wisten we, er zijn er zo'n 5 naar het testplatform gebracht. En gisteren twitterde Musk ineens van, nou, zie hier de raket.
Ja.
Ja.
En SpaceShip nummer 20 is in aanbouw. Ook daar blijf ik tussen verbazing en bewondering.
Dan hebben we het over een SN20, hè?
Ja.
Dat ding is dan zelf ook weer 50 meter hoog?
Iets kleiner, 35, 40 meter.
Oké, maar dat gaat dan ook weer boven de booster uiteindelijk, hè?
Het geheel moet hoger worden dan de Saturnus 5, de legendarische maanraket ooit was. Het gaat richting 120 meter.
Ja.
Maar als je nu inderdaad naar SpaceShip nummer 20 kijkt... dus de eerste die in een baan om de aarde moet gaan vliegen... Daarom, om terug te kunnen keren, heeft hij ook een hitteschild nodig. Nou, dat wordt er nu met de hand, tegel voor tegel, opgemonteerd.
Ja, ja, ja.
En als je daar de foto's van ziet, krijg ik het zweet weer in mijn handen.
Zie je de Columbia weer?
Je ziet dus een aantal tegels zitten die met wit plakband vast worden gehouden. Tussen de tegel en de roestvrijstalen huid van SpaceShip lijken stukken netkous te zitten die aan stukken zijn geknipt en een beetje aan. Maar ik heb geen idee wat dat daar nou precies onder doet. Of dat nou permanent is en waar het voor dient. Maar het ziet er allemaal zo houtje touwtje uit. Kijk, we zijn natuurlijk wel langzaam een beetje gewend aan het feit dat zij gewoon ruimteschepen buiten in de woestijn bouwen.
Ja.
Maar tot nu toe is toch alles goed gegaan. Ja. Dus. Ja.
Deze booster die gaat dan binnenkort worden getest.
Ja.
Die gaat de lucht in. Ik begrijp ook dat die om de aarde gaat of zo. Maar gaat die in zijn eentje getest worden zonder De SN20 daar bovenop?
Nee, het is in één keer full-up. Het hele experiment wordt in één
geen
keer gedaan.
Geen test van de booster zonder
nee,
meer.
Nee, inderdaad. Nou goed, wat in de vorige Space Cowboys al werd besproken, is dus dat inderdaad de tests steeds compacter worden. Normaal was het eerst bij een nieuwe raket. Kijken of die goed kan tegen het afkoelen. Kijken of die tegen druk kan. Dan vol tanken en kijken of het niet lekt. Voordat je naar een motortest gaat. Nou, nu het ding is neergezet, boom, gelijk motortest. De volgende keer wordt... ik kan me niet anders voorstellen dat ze wel wat motoren testen gaan doen met die 29 stuks. Want hoe vaak maken we het mee dat er een lancering uitgesteld wordt omdat er even iets mis is met een motor?
Ja.
Dat zijn de raketten waar hoogstens 9 motoren in zitten.
Ja, precies.
Dit is 3 keer zoveel. Ja. Dus de kans dat er 1 motor eventjes zich niet lekker voelt op het moment dat je een test doet, is vrij groot. Dus ik denk wel dat er een iets uitgebreidere testcampagne gaat komen voor deze booster nummer 4. Maar ja, vervolgens zetten ze spaceship er bovenop en gaan we gewoon vliegen.
En die 29 motoren, is het erg als daar eentje van niet helemaal lekker werkt?
Hoogst waarschijnlijk niet. Dat was zelfs al zo bij de Saturnus 5. Als er eentje uitvalt, dan brandt de rest wat feller of iets langer.
En ze gaan naar 32, hè? Ja, okay. Uiteindelijk willen ze er 32 onder hebben. Maar wat mij vooral heel erg... ik vind dat zo bijzonder hoe snel ze dat voor elkaar hebben gekregen. Ja. Was nou niet de binnen 24 uur of binnen. Het was echt binnen een dag, denk ik, hebben ze dat allemaal.
Het installeren van een motor is nu een paar uur werk. Dat is heel snel gebeurd.
Het is ongelooflijk hoe ze dat hebben gedaan. Dat ging echt zo snel. Volgens mij heb ik ergens gelezen dat het 20 minuten duurde per Raptor.
Ja,
maar als je bedenkt, alleen SpaceX kan dit voor elkaar krijgen.
Ja. Geen ander doet dit.
Precies. Ja. Als dit een andere. Hè? Ik ga geen namen noemen, maar... Je weet allemaal over wie ik het heb. Dan zou echt tussen iedere Raptor in, tussen iedere booster in, zou er inspectie moeten komen. Controle. FAA. Ja. Maar nu, gewoon in één keer, bam, hebben ze al die. En dan zitten er opeens 29 Raptors
op. Ik krijg onwillekeurig het beeld voor me van een pitstop van Max Verstappen.
Op zo'n manier gaat het gebeuren. En het is heel grappig hoe. Er zijn zo ontzettend veel accounts die alles volgen. Twitter en YouTube.
Ook Chica Girl
van
alles.
Ja, precies. Ja, ja, ja. En er zijn mensen die echt zijn gaan houden van de Raptor engines.
Ja.
En wat dat betreft is het dan wel heel pijnlijk om je te realiseren dat het uiteindelijke lot van al die motoren nogal prozaïs is. Ze donderen allemaal in de oceaan en zinken gewoon naar de bodem. Want dat is hoe de eerste testvlucht eruit gaat zien.
Want de bedoeling van die hele booster is natuurlijk wel dat die ook herbruikbaar wordt.
Uiteindelijk wel. Daar is nog een heel ingenieus systeem voor nodig om hem tijdens de landing op te vangen en hem weer op de lanceertafel neer te zetten.
Mm-hmm.
Hoe dat er precies gaat uitzien.
Hoe vang je een ding van 80 meter, een cilinder van 80 meter?
Dat is de vraag.
Door die cilinder heel langzaam naar de lanceertoren toe te laten vliegen.
Mm.
Nou. Dan hopen dat de lanceertoren dan blijft staan. En
precies, of dat hij dan niet gewoon tegenaan ketst.
En de eerste 5 keer gebeurt dat natuurlijk niet.
Precies. Nou, dat worden nog hele spannende dingen. Dat gaat allemaal niet gebeuren tijdens die eerste testvlucht.
Nee.
Dan is het gewoon Super Heavy brengt Spaceship 20 naar een baan om de aarde. Hij gaat dan wel zich omkeren en manoeuvreren en een landingsprofiel volgen. Maar SpaceX wil geen risico nemen doet die testmanoeuvre gewoon boven de oceaan.
Ja.
En er zullen dan aardig wat boten en vliegtuigen in de buurt zijn om dat goed vast te leggen, kan ik aannemen. Maar dat geheel, dat gaat dus gewoon verloren. Die zinkt de oceaan in. En dat is ook uiteindelijk het lot van Spaceship 20. Dat gaan ze op dezelfde manier op de oceaan laten landen. Het is natuurlijk... het ding zal zich heel anders gedragen dan de eerder gevlogen testexemplaren. Er zitten meer motoren in, zal veel meer brandstof hebben.
Ja.
Dus de dynamiek, het vluchtgedrag van dat ding, dat is echt heel erg nieuw.
Ja.
En met zoveel brandstof aan boord, dan wil je echt geen risico voor mensen hebben, maar ook zeker niet voor de installatie op Boca Chica, die alleen maar steeds meer aan het groeien is en steeds waardevoller wordt.
Ja. Wat ik wel mooi vind trouwens, even terugkomend op die tegels, dat die tegeltjes. Ze hebben wel een les geleerd van de Space Shuttle. Want wat er bij de Space Shuttle gebeurde, hè, met de Enterprise toen, dacht ik. Hè, dat werd dus getransporteerd op een 747. Maar de helft van die tegeltjes die vlogen eraf.
Die vielen eraf.
Ja. Dus ik vind het wel mooi dat ze nu gewoon ter plekke, hoe klungelig het er ook uitziet. Maar ja, duct tape is je grootste vriend.
Kijk, nogmaals,
de
details ontbreken nog, maar het lijkt er inderdaad op dat er hier gekozen is voor een systeem waar je het tegeltje uiteindelijk gewoon vastschroeft aan het metaal.
Vastschroeft.
Ja. En met de Space Shuttles, het was trouwens Columbia waar je het over had, de eerste die uiteindelijk heeft gevlogen. Dat was allemaal die verbindingen met vilt en dat er op elkaar plakken en dat soort zaken. Ja, dat bleek niet het meest solide systeem uiteindelijk.
Okay. Wat ik nog eventjes wil bespreken, dat sluit mooi aan op ongeveer alles wat we tot nu toe hebben besproken. De maanlander, waarvan we hier de procedure wel een beetje besproken hebben, wie mag hem gaan maken?
Ja.
Uiteindelijk is dus SpaceX als enige overgebleven, waarbij Jeff Bezos natuurlijk knarsetandend achterbleef.
Ja.
En die heeft daar ook geen genoegen mee genomen. Die heeft een beroepsprocedure ingesteld bij de Government Accountability Office, de GAO.
Ja.
En die heeft uitspraak gedaan. En Jeff Bezos heeft ongelijk gekregen.
Dat klopt.
Er is bepaald dat de NASA geen onredelijke beslissing heeft genomen. Daar komt het eigenlijk in het kort op neer.
Ja.
En die beslissing die blijft dus staan.
Dat klopt. Ja, Jeff Bezos die was ervan uitgegaan dat er twee partijen zouden worden geselecteerd.
Ja.
Maar NASA die heeft laten weten van nee, wij hebben het recht om 2, 1 of 0 partijen te selecteren. Ja. En ze hebben er 1 geselecteerd. En ja, hele logische redenen eigenlijk. Ze hebben gezegd, nou ja, SpaceX, ze waren gewoon onder de indruk van de innovatie. Dat is heel wat, hè, als NASA dat daarvoor uitkomt, vind ik heel bijzonder. Maar het zijn we het allemaal wel mee eens, denk ik. En het was goedkoper.
Ja, bovendien, meer geld was er niet. Er kon maar 1 contract gehonoreerd worden. Want in het hele verhaal van Artemis en de financiering daarvan, alles gaat inderdaad naar de raket en de bemande ruimteschepen. En die lander, die moet nog maar een keertje op een namiddag worden gebouwd en betaald, lijkt het.
Volgens mij was NASA ook heel blij dat er 2 airlocks waren. Dat er zoveel ruimte was voor de payload B. Dat zo'n unit wil je toch ook gewoon graag aanschaffen. En,
Zeker. Nou ja, Bezos is nogal ver gegaan. Die heeft op een gegeven moment gezegd tegen NASA van, joh, ik geef jullie 2 miljard korting als ik nog een contract krijg. En ik wil allerlei onderzoek zelf financieren. Maar tot op dit moment lijkt het niet gelukt.
Nee.
Hetgeen niet wil zeggen dat die ploeg niet misschien toch gewoon doorgaat.
Dan gaan ze gewoon zelf op de maan landen.
Precies, inderdaad. Straks kan je in het gekste geval misschien ook gewoon wel een Super Heavy van SpaceX kopen. Ja. Om datgene te lanceren wat jij op de neuskegel wil zetten.
Ja.
Dus kun je alle combinaties maken. Ja, ik bedoel, zo simpel is het eigenlijk.
Precies. Dat
is de vraag of ze dat willen natuurlijk. Hè?
Ja,
anders wordt het Blue Origin goed, powered by SpaceX. Dat wel.
Kijk, als
je een space race
krijg je dan.
Ja. Kijk, als er echt nog eens een doorbraak in denken en filosofie komt van jongens, samen komen we 2 keer zover. Ja, je weet het nooit.
Ja.
Als je kijkt wat er de afgelopen 5 jaar gebeurd is en veranderd is. Ja, durf ik niet te zeggen dat dat niet gaat gebeuren.
In ieder geval was Jeff Bezos had dus Blue Origin had 2 argumenten. 1 was, hey jongens, jullie zouden 2 winnaars aanwijzen. Daarvan is gezegd
maximaal
dat
2.
NASA had wel een voorkeur uitgesproken, maar had dat niet toegezegd. Dus dat heeft dat GAO bepaald. En verder ging het ook over de redelijkheid van de keus van NASA. Ja. En ook daarvan is bepaald dat NASA geen onredelijke beslissing heeft genomen. Even afgezien van 1 of 2, maar de keus op zichzelf, daar hadden ze het recht om die zo te maken. En dat is nu dus ook onherroepelijk.
Ja, zeker. Nou ja, goed. NASA neemt natuurlijk, en dat weten ze, daar ben ik van overtuigd, een enorm risico als het gaat over schedule. We kennen allemaal de kalenders die Musk hanteert. Dat ja, is, die
precies, ze maken zich nu afhankelijk. Hè? Dat ja, is natuurlijk een precies, groot nadeel.
Want ja, je kan er donder op zeggen dat het allemaal langer gaat duren. Dit voorjaar, zei Musk, voor 1 juli vliegt Spaceship 20 op Super Heavy. Ja, dat is niet gebeurd. Dat kunnen we in misschien de komende 2 maanden wel verwachten. Maar ja, de tijdlijnen van Musk die zijn beroemd en berucht. Dus nou ja, wat dat betreft is er het geluk dat dat mandaat van landen op de maan in 2024... Ja. Dat is echt gewoon al lang van de agenda. En ze zullen gaan landen als de hardware daarvoor klaar is.
Ja.
Maar weet je, er is helemaal niks mis mee, hè? Dat precies, hij daar zo'n haast achter, of zeg maar, dat hij van die, hij weet echt wel wat hij doet. Hij geeft dan aan 2024. Tuurlijk weten we allemaal, oké, we zitten nu, dat is over 3 jaar, hè?
Mm-hmm.
Dat is echt snel. Maar het feit dat hij dat gaat roepen, dat zet Blue Origin aan de startblokken, maar ook voornamelijk de overheden, hè? NASA, ESA, JAXA, CSA, al die overheidsinstanties, al die ruimtevaartorganisaties, die denken dan, wij moeten er achteraan rennen.
Ja, zeker.
En dat is zo gezond, wat je, als je dat ziet in de afgelopen zoveel jaar in de ruimtevaart, er is echt tempo ingekomen.
Ja.
En ik denk echt dat Elon Musk gewoon daar eigenhandig gewoon een grote bijdrage aan heeft gehad, want het is echt iedere keer, nou, 2024, of het nou lukt of niet, je krijgt toch dat idee van, jongens, we moeten wel echt opschieten. En dan wordt het misschien 2026. Wat maakt dat nou uit? Uiteindelijk is iedereen meer in de ruimtevaart gaan investeren, sneller gaan handelen. Ja, dat is alleen maar gezond, denk ik, voor die industrie.
Ja, precies. Nou ja, hij heeft echt die Amerikaanse benadering van ik gooi mijn pet over de schutting. Ja, dan moet ik er wel overheen.
Ja.
En hoe snel het dan gaat gebeuren.
En je verwacht het van hem,
dat zien we wel. Ja,
je verwacht
zeker,
het van hem, dat hij van die te gekke tijdlijnen heeft en de planning allemaal krap is.
Het past helemaal bij hem.
Ja. Ja.
En de tolerantie, hè, zowel voor inderdaad dit soort zelfoverschatting als ook voor de fouten die je gemaakt, die is gigantisch.
Ja, er wordt hem veel gegund inderdaad. Hij is onlangs 50 jaar geworden. Heeft een groot feest in Boca Chica gegeven met veel vuurwerk. Het enige waar ik al bij stilsta is, ik hoop dat hij niet te veel hamburgers eet. Dat hij een beetje gezond leeft. En dat hij inderdaad gewoon 85 gaat worden. Want op
en niet
het moment,
als Steve Jobs bij 55 de mulp houdt.
Ja, of gewoon vroeg sterft. Want als hij er niet is, is de droom weg.
Dat is waar.
Dan, het is.
Vind jij dat ook, Charlotte?
Dat vind ik ook. Ja, dat denk ik echt. Want hij is echt persoonlijk. Is hij echt. Hij draagt de boel wel, hoor.
Niet alleen SpaceX trouwens.
Zeker. Ja.
Ja. Goed. We gaan een beetje om de tijd denken. Had jij nog een onderwerp, nog een verhaal om te vertellen, Charlotte?
Even denken. Ik kijk Luc even aan.
Anders Luc.
Ja,
ik heb er ook nog eentje in elk geval.
Ja, precies. Nou, een paar kleine dingetjes. Het gaat weer over Blue Origin en SpaceX. Blue Origin is, zoals we weten, al een hele lange tijd bezig met de grote raket die uiteindelijk voor het eerste spullen van Blue Origin in een baan om de aarde moet brengen. Daar zijn zij de New Glenn voor aan het ontwikkelen. Grote raket waar we weinig van weten. Wat er nu naar buiten druppelt zijn verhalen over een intern project wat Jarvis wordt genoemd. Om de tweede trap van New Glenn herbruikbaar te gaan maken. En daarvoor, wat een verrassing, roestvrij staal te gebruiken. Zoals SpaceX ook al doet.
Ja.
Wat dat betreft, ook hier weer de invloed van SpaceX. Iedereen is ervan overtuigd dat uiteindelijk de enige manier om op een logische manier aan ruimtevaart te doen, is compleet herbruikbare lanceersystemen. Nou, dan was er nog wat gedoe rondom de commerciële ruimtevluchten die Bezos en Branson hebben gedaan. Wat mij opviel is dat er ontzettend veel kritiek is gekomen. Ja. Uit allerlei hoeken van mensen die zeiden, rijke luis gedoe. Dit heeft niets met wetenschap te maken. Waar dient dit voor? Ik moest toen ontzettend denken aan Kill Devil Hills in 1903 op 17 december. Toen twee broers, fietsenmakers van beroep, het voor elkaar kregen om voor het eerst een gemotoriseerd vliegtuig te laten vliegen.
Ja.
Ook dat ging toen nergens over. Er was geen noodzaak om het te doen, maar ze wilden het gewoon graag. En ja, ze hebben het zelf gefinancierd en het is gelukt. En kijk wat het vliegtuig uiteindelijk heeft betekend voor economie, aan ontwikkeling en dat soort zaken. Dus ja, ik heb zoiets van... deze projecten om toeristen mee naar de ruimte te nemen... zijn geadverteerd als toerisme. Mm-hmm. Ja, vind je het gek dat je dan geen wetenschap gaat doen daarboven? De discussie over de footprint vind ik zeer terecht. Alhoewel, choose your battles. Als dit niet meer mag, dan moeten we ook niet meer in een auto stappen die op benzine
gaat. Nou, dat bijvoorbeeld. Ja.
Kijk, wat dat
je
betreft...
Moet niet, mijn mening is, je moet niet... Met in feite met willekeur een toepassing uitkiezen en zeggen deze mag niet.
Nee.
Want of dat dan wel de meest effectieve of efficiënte manier is om het klimaatprobleem te bestrijden. Je moet bepaalde vormen van energie moet je misschien belasten of
daarmee
stoppen.
En
maar toepassingen illegaal verklaren, dat is onzin.
Ga stimuleren, ga vliegtickets duurder maken en stop het geld wat je over hebt in het ontwikkelen van elektrische aandrijving van vliegtuigen.
Ik ben ervan overtuigd, zonder dat ik het kan voorrekenen, dat zonvakanties verbieden, vliegvakanties verbieden, een veel groter deel van de oplossing van het klimaatprobleem is. Precies. Dan het verbieden van ruimtetoerisme.
Ja, inderdaad. Ja, dat is volledig duidelijk.
Ja, precies. En ik denk dat wij daar als mensen in de ruimtevaart of geïnteresseerden in de ruimtevaart...
enthousiasten, ja.
Ja. Ik denk dat we daar ook een grote rol in spelen. Want ik denk, kijk, stel dat Elon Musk zo'n vlucht had gedaan. Die had door en door uitgelegd wat er gebeurt, wat het nut daarvan is. Tuurlijk was er een joyride aspect aan geweest die mensen dan wel gaaf zouden vinden. En in dit geval is er alleen maar... Kijk, hij is ook miljardair. Hij is ook... Maar zij hadden het zo anders aangepakt. Want nu hebben we het idee van 2 miljardairs die gaan voor een joyride. Ja, omdat ze niet uitleggen wat ze doen.
Ja.
Er worden systemen getest. Er wordt van alles getest. Het is best wel... Ik zie het helemaal niet als een Richard... Het maakt me niks, helemaal niks uit wie erin zit. Het gaat... Ja, tuurlijk is het leuk als een Nederlander erin zit met een Blue Orange. Okay. En dat is heel tof. Dat vind ik leuk.
Ja.
Maar het is veel belangrijker wat er allemaal wordt getest. En er is weer... er is weer een nieuw toestel voor het eerst getest. Eerste flight test. Waar mensen in zitten voor een nieuw toestel. Dat is heel belangrijk.
Ja, zeker.
Dus dat het informeren van het publiek en wat er nou eigenlijk gebeurt, waarom dit zo belangrijk is, dat is. En als wij dat weglaten, of nee, als zij dat weglaten, moet ik zeggen. Dus dan gaan mensen speculeren en dan gaan ze alle redenen bedenken. Inderdaad, het footprint, maar ook van waarom stop je dat niet, dat geld niet in de armoede? Alsof dat geld, als dat niet naar de ruimtevaart gaat, dat wij het dan van dat de ruimtevaart het van de ontwikkelingslanden steelt. Want zo werkt het allemaal niet.
Nee.
Maar ik denk als wij dan informatie daar weglaten, dan gaat het publiek nadenken. Media die gaat er allemaal over speculeren. Ja, en dan krijgen speculeren soms leuk. Hè? Ik weet dat jij van speculeren houdt, maar
absoluut.
Je moet wel een beetje correct blijven. En vooral dit soort. Zo heb je een hele. Heb je al die negatieve berichten, inderdaad. Dat is jammer.
Nou ja, wat dat betreft komt er misschien een herkansing. Want Musk heeft wel degelijk een kaartje gekocht. Ja. Hij gaat met Branson vliegen. Ja, wanneer weten we niet.
Ja.
Maar dat gaat wel gebeuren.
Met SpaceX kan hij niet in elk geval. Hè? Dus
nee.
De concurrentie te raden.
Ja. Nou ja, laatste dingetje nog over die ruimtetoeristen. Ze hebben allemaal mooie speltjes gekregen. Wings. Maar geen officiële. Niet van de Federal Aviation Authority. Nou, het is dus grappig. Op zo rond de dagen dat de vlucht van Blue Origin plaatsvond, heeft de FAI de regels aangescherpt om jezelf astronaut te mogen noemen.
Hebben ze dat om deze reden gedaan?
Het zou mij niet verbazen.
Gemeen van ze.
Ja, nieuwe regel is nu, je moet een taak hebben, een bijdrage brengen. Ja. Het moet een soort testvlucht zijn. En dus geen officiële astronaut wings natuurlijk. Die hele discussie loopt nog steeds. 80 kilometer, 100 kilometer.
Hoogte, ja,
ik heb zoiets van, laten we dat nou anders benaderen. Ruimtevaart wordt door de meesten gedefinieerd als in een baan om de aarde zijn. Nou, daar moet je een bepaalde snelheid voor hebben. Als we het nou eens gewoon op die snelheid definiëren, dan ben je van alles af. 28.000 kilometer per uur, dan ben je in een baan om de aarde, dan mag je jezelf astronaut noemen.
Oké, maar dan telt het opstijgen dus niet. Dan telt zo'n korte paraboolvlucht, zoals Branson en Bezos hebben gedaan, telt gewoon niet mee.
Kijk, het offer is dat we inderdaad de ruimtevaartgeschiedenis dan een klein beetje moeten aanpassen. En de eerste twee Amerikaanse astronauten zouden dan geen astronauten meer zijn. Er zijn zelfs mensen die zeggen van ja, je bent pas...
Heb je het dan over Shepard en Glenn?
Shepard en Grissom.
Oké. Okay.
En sommigen zeggen van je mag jezelf pas ruimtevaarder noemen als je één volledige cirkel om de aarde hebt gemaakt. Ja. Het historische probleem daarbij is dat Yuri Gagarin dat niet heeft gedaan. Die heeft net niet een volledige orbit gemaakt. Okay. Om die uit de historieboeken te schrappen gaat mij net iets te ver. Ja. Dus.
Maar het term astronaut is toch eigenlijk best wel gewoon duidelijk.
Het heeft toch iets associatie met een beroep?
Ja. Ik denk dat het heel simpel is. Als je getraind bent om al die dingen te kunnen doen. Kijk, daarom vind ik het zo kort door de bocht dat zo'n Bezos zegt, ja, we're trained. En dan heeft hij het over een persoon die een week voor zijn vlucht een telefoontje krijgt.
Je
kan mee. En dan, we're trained? Nee, helemaal niet.
Kijk, je zet de sluis ook open. Iedereen die dan straks een kaartje koopt, die krijgt die astronaut wings. Dat wil je uiteraard niet, precies. Zou ik zeggen. Dat devalueert.
Je training gaat waarschijnlijk over, oké, hoe ziet het toestel eruit? Wat kan je allemaal doen? Wat doen alle knopjes? Die kan je nooit aanraken trouwens. Ja. En hoe gaat de deur?
Nooduitgang is er niet.
Ja, precies. Nee. Maar als je dat ding niet weet te vliegen, nou, niet alle astronauten vliegen ook een Soyuz bijvoorbeeld. Zo werkt het ook niet. Maar die mensen worden, wat is het? Die worden jarenlang basic training. En daarna nog een missiespecifieke training. En dan ben je, het zijn zulke capabele mensen. Dus ik heb met heel veel ESA-astronauten mogen werken natuurlijk. Maar ook Apollo-astronauten mogen ontmoeten, gesprekken mee hebben. En dan kijk je dan van, Jeff Bezos is een astronaut. Nee, zo werkt dat niet. En niet omdat hij niet ver genoeg of niet hoog genoeg of niet... Als je er een vraagteken bij hebt, dan is het toch al geen astronaut.
Ja, als niet gewoon misschien is dat al goed genoeg. Ja. Ja.
Oké, okay, we hebben twee mogelijke criteria. Hè. Opleiding, diploma misschien. Hè. Ja. Snelheid. Dat gaan we officieel indienen. Hè, als,
ja, mogelijk. Ik ben heel benieuwd hoe de luisteraars daarop reageren. Wat die ervan vinden.
Die discussie dat,
laat het ons eens weten.
Ik heb nog even één dingetje. Daar hebben we het hier ook eerder over gehad. Starlink functioneert intussen redelijk. Hè, de internetservice van Elon Musk. Daar heb je hem weer. Twee Nederlandse gasten van de site voice.nl. Mark en Wouter. Die hebben Starlink getest. En... hebben de bevinding dat eigenlijk allemaal best goed werkt. Het is nog wel schrikbarend duur, zeggen ze. Zeker voor mensen in ontwikkelingslanden die daar eigenlijk best profijt van zouden kunnen hebben. Het belangrijkste nadeel is dat op dit moment nog een geofence geldt. Hè, dus als je vanaf een bepaalde postcode een abonnement neemt, dan zorgt Starlink ervoor dat alleen in jouw postcodegebied die internetverbinding werkt. Dus het werkt niet op een rijdende auto. Het werkt niet als je het meeneemt naar de camping in Frankrijk.
Oh, dat is wel lastig.
Dat zal op een duur misschien wel goed komen, maar nu in elk geval nog niet. En er is een probleem, lijkt het, met de warmteproductie. Schotel gebruikt 180 watt. En gaat uit als hij warmer wordt dan 50 graden. Dus zet je hem op een dak in de zon. En het is een warme zomerdag. Ja. En de zon staat er ook nog eens een keertje op. En hij werkt. Dan kan hij uitvallen.
Nou.
Dat zijn een paar bevindingen op dit moment van Wouter en Frank van Voice. Sorry, Wouter en Mark was het geloof ik van Voice.nl.
Goed.
Leuk om even door te
gedaan
geven.
Hebben. Ja.
Mooi. Dan ben ik er doorheen. Jullie geloof ik ook.
Ja.
Mooi zo. Dan was dit Space Cowboys 75. Dankjewel, Sharjat Timman.
Ja.
Leuk dat je er was.
Leuk om erbij te zijn.
Ik verheug me op de volgende keer. Luc van der Abelen ook hartelijk bedankt.
Jo.
Iedereen die geluisterd heeft, bedankt. En heel graag tot de volgende keer, tot de volgende Space Cowboys. Dag allemaal.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Oh, yeah.